Er wordt een preek van Philpott voorgelezen. Waarschijnlijk is het een samenvatting van een preek. Die is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 8. De titel van de preek is Een heerlijke kroon en een zielijke krans. De preek is uitgesproken in de Providence Chapel te Oakham op 24 februari 1861. Naar aanleiding van Jesaja 28, vers 5 en 6. Te dien dagen zal de Heere der Heere scharen tot een heerlijke kroon en tot een zielijke krans zijn de overgeblevenen zijns volks en tot de geest des oordeels dien die ten oordeel zit en tot een sterkte degene die de strijd afkeren tot de poort toe. We zullen, nadat het de Heere zal behagen ons daartoe in staat te stellen, trachten aan te tonen, ten eerste, wie de personen zijn tot wie hier gesproken wordt, namelijk de overgeblevenen zijns volks, en ten tweede, wat de Heere voor zijn volk is, een heerlijke kroon, een sierlijke krans, een geest des oordeels, een sterkte, en de tijd waarop te dien dagen. Dus, wie de personen zijn tot wie er gesproken wordt, en wat de Heere voor zijn volk is. Het eerste punt, de personen tot wie hier gesproken wordt, zijn de overgeblevenen zijns volks. Men spreekt over ons als bekrompen, kleingeestige en dweepzieke mensen. Mensen die menen dat niemand naar de hemel gaat dan zijzelf. Maar zijn wij bekrompener dan het woord van God toelaat, nu hier het woord overgeblevenen staat. En datzelfde woord in de oorspronkelijke taal restant betekent. Het armzalige verachte restant. Wanneer u naar de stoffenwinkel gaat, dan laat de verkoper u soms een restant laken of linnen of een restant van een andere soort of kwaliteit stof zien tegen een lagere prijs. Och, zegt hij, het is maar een restant. U mag het voor weinig geld hebben, want het is een klein stukje dat over is van de hele baal. Zo wordt het volk van God hier voorgesteld als een klein restant, een overblijfsel. Paulus noemt hen een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Op een andere plaats worden zij voorgesteld als slechts een paar overgeschoten beziën, overgebleven aan de opste en buitenste takken van een boom. Er staat dat het er maar één uit de stad, een twee uit de geslacht of stam zijn die de Heere te Sion brengt. En dit zijn schriftuurlijke verklaringen. Zou daarom een mens niet veel verstandiger handelen, als hij in plaats dat hij al zijn gal en venijn spuwt tegen degene die in staat worden gesteld getrouw en eerlijk te verklaren dat deze dingen in Gods woord staan, zou het dan niet verstandiger zijn zich af te vragen of hij enige kenmerken vertoont die bij dit volk horen, of hij wel of niet tot die weinigen behoort? Als er maar zo weinig zijn voor wie de Heere zo'n bijzondere zorg heeft, slechts één of twee overgeschoten beziën aan een uitgelopen tak. Wat de mens veracht, heeft de Heere des hemels en der aarde uitverkoren. Dit ziet u in zijn handelwijze jegens de mensenkinderen door heel het heilige blad heen. U kunt het nu net zo duidelijk zien in elke grote en kleine stad, elk dorp of gehucht waar de Heere een vat der barmhartigheid heeft. Zij kunnen niet op gelijke voet staan met medestervelingen, in wat voor samenleving dan ook. Dit verschil in de tijd is van eeuwigheid onherroepelijk vastgesteld. Mensen zien niet wat een zwaarte het woord van God is, omdat het zich in de scheden bevindt. Maar, wanneer een door God geleerde predikant preekstoel opgaat om de schrift uit te leggen of te openen, trekt hij het zwaard uit de schede, of behoort dat in elk geval te doen, en wee hem als hij het niet doet, en de Heere verwaardigt zich om hem te erkennen als een instrument in zijn handen. Gods woord wordt scherpsnijdender gemaakt dan enig tweesnijdend zwaard. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Maar of predikanten het zwaard nu trekken of niet, het is er wel. De mensen zullen onder de vlijmscherpe snede vallen, of dat het nu hier gebeurt in oordeel en barmhartigheid, of hierna in toorn. Het zwaard des geestes is Gods woord. Ten tweede, wat de Heere voor zijn volk is. Hier wordt bekendgemaakt dat de Heere een heerlijke kroon voor dit verachte overblijfsel is. Niet zoals de armzalige kronen die gemaakt zijn van verwelkende bloembaden, nutteloze snuisterijen of een dronkenmansfeest, maar een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Wie is deze heerlijke kroon? Wel, het is de Heere der Heerscharen of de God der Legerscharen. In Psalm 24 vindt u een allerschoonste beschrijving van deze koning der ere en hoe hij door al de hemelse engelen en verheerlijkte geesten voor de troon wordt aanbeden. Wanneer zij juichen, zodat de hoge hemelse gewelven weer galmen, heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Dan wordt de vraag gesteld, wie is de koning der ere? Het antwoord is, de Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Opnieuw wordt de vraag gesteld, wie is hij, deze koning der ere? En weer komt het antwoord, de Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Hij kroont u met goedheid, barmhartigheid en vergeving, en u kroont hem met lof. Als u 1000 kronen had, dan zou u ze alle met blijdschap op zijn gezegende hoofd zetten, wat hij zo rijkelijk verdient. Als u 1000 tongen had, zouden ze alle zijn lof vertellen. Dus naast dat er wordt bekendgemaakt dat de Heere een heerlijke kroon is, is hij ook een sierlijke krans ten tweede, want hij is de schoonheid van Israël, ja, de schoonheid zelf. Hij is schoon in zijn godheid, even gelijk aan de Vader in kracht en heerlijkheid. Hij is schoon in zijn persoon als God, mens, middelaar, God en mens in één heerlijke persoon. Hij is schoon in zijn verbondshoedanigheden, in zijn volbrachte werk, in de kracht van zijn opstanding, in zijn heerlijke hemelvaart, in zijn alvermogende voorspraak nu voor de troon en in de verheerlijking van zichzelf door al de ambten die hij draagt, omwille en ten behoeve van al zijn lieve volk. Ook al is hij nu gezeten aan de rechterhand van zijn eigen vader, bekleed met majesteit en macht, om daar te regeren en te heersen, totdat alle vijanden van hem en zijn volk tot een voetbank zijner voeten zijn gesteld, en dit alles omwille van een restant of een overblijfsel dat de wereld veracht. Het zijn hoog bevoorrechte enkelingen, en wanneer het geloof werkzaam en in beoefening is, dan kan de ziel zingen, hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. En ook, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo is deze krans van groter heerlijkheid en schoonheid dan welk oosters kleed dan ook. Al is het nog zo kostbaar versierd, want dat is op zijn best maar een armzalig ding dat vergaat, een ding dat tijdens pijn en ziekte geen verlichting geeft en waarvan bij de dood afstand moet worden gedaan. Maar om deze sierlijke krans ten volle te genieten moet u juist sterven. Het geloof geeft zelfs nu al een zekere mate van de genieting daarvan, want er zal een onderpand, een voorsmaak, een druppel zijn, maar niet de oneindige oceaan. En nu, arm, geteisterd, verdrukt, door onweder voortgedreven, troosteloos kind van God? Wat vindt u nu van de dronken Efraïmieten met hun vette weiden, bekroonde stieren, volle beurzen en bolle wangen? Kunt u meedoen aan hun brasserij, hun toosten en proosten rondom hun flessen en tinkelende glazen, terwijl ze getooid zijn met een hovaardige kroon, en al hun gesprekken tonen dat ze aan hun eigen garen offeren en aan hun eigen net roken? Benijdt u hen? Ik weet dat u dat niet doet, als u de alsem en de gal van een gewonde conscientie hebt geproefd, en nu leeft in de genieting van de vergeving van zonde, en in de zoete verwachting van een heerlijke kroon. Uw vreugde zal de vleeselijke vreugden van de wereldling verre overtreffen, of tenminste overleven, ook al is hij uitgedost met een overdadig vertoon van hovardij. Dat zal eindigen in rook, duisternis, verwarring, teleurstelling en zwarte wanhoop. Ten derde wordt er beloofd dat hij ook zal zijn een geest des oordeels dien die ten oordeel zit. Niemand dan Gods kinderen zit oprecht ten oordeel, vooral niet over zichzelf. Wel, hier wordt beloofd dat de Heere een geest des oordeels zal zijn. Een kind van God kan ten oordeel over zichzelf zitten en doet dat ook vaak. Wanneer de Heer op dat specifieke moment een geest des oordeels is, Satan is zijn onvermoeibare vijand. Het is zijn doel om de levend gemaakte zondaar tot wanhoop te drijven. In een tijd van zielsduisternis maakt hij die duisternis groter door mistroostigheid teweeg te brengen. De arme ziel is vol verwarring en kan niet één kenmerk, teken of bewijs in zijn voordeel bespeuren. Ze is vol twijfels, vrees en verbijstering, die opstijgen uit de moerassen en de laagte van de ziel, door de kracht van de zonde en de verdorvenheid. En dan is het tijd voor Satan om met zijn verzoekingen voordeel te behalen, ten einde haar tot wanhoop te drijven. De stralen van de zon zijn voor het oog verborgen, en de verdrukte ziel kan haar tekenen niet zien, en daarom heeft ze grote behoefte aan de wijsheid van boven, om haar op dit ingewikkelde en duistere pad te leiden. Ze heeft op dat moment geen ware geest des oordeels in zichzelf. Hier wordt de Heere benodigd, als die voor haar wijsheid is geworden, en de arme ziel in staat stelt om toe te zien in deze dag van tegenspoed. Voelt u zich onder het gepredikte woord bij tijden niet vol verwarring, evenals lang geleden die arme Job? Hoeveel behoefte u op dat moment ook mag hebben aan een woord van bemoediging, u kunt het niet pakken, u kunt het niet stelen, u bent tot een eerlijke ziel gemaakt. Uw begeerte kan zijn, Heere, doe aan mij een teken ten goede. Maar het geloof en de hoop staan op een laag pitje, zodat u zo'n gunstbewijs nauwelijks gelooft of verwacht. Nu, als uw ziel deze gunstbewijzen en verlossingen zou ontvangen, omdat u geloofde, dan zou u zulke gunstbewijzen nooit krijgen. Maar de zaligheid is geheel uit genade. Uw twijfels, vrees en mistroostigheid weerhouden de zonder gerechtigheid er even min van om over u op te gaan, als dat de moerasdampen de natuurlijke zon ervan weerhouden tevoorschijn te komen boven het gelaat van de schepping. Er zijn momenten dat u te veel maakt van uw geestelijke staat, wanneer u die waarneemt door uw gestalten of gevoelens. Op andere momenten te weinig, wanneer u al uw vrijmoedigheid wegwerpt, waarin u een grote vergelding des loons had. En ten vierde wordt er beloofd dat de Heere een sterkte is degene die de strijd afkeren tot de poort toe. In oosterse landen en in alle ommuurde steden probeerde de vijand altijd binnen te komen door de poorten. Als dat lukte, doodden ze zeer waarschijnlijk de vrouwen en de kinderen en ze staken de stad in brand. Zo moet een kind van God de strijd vaak afkeren tot de poort toe. Er zijn veel poorten voor de vijand om door naar binnen te gaan, zoals John Bunyan daarover spreekt in zijn Heilige Oorlog. De oorpoort, de oogpoort en de mondpoort. Wat een poorten zijn dit voor de vijand om een inval te doen. Elke geoefende ziel weet dat tot haar verdriet, als ik dit niet had gezien en dat niet had gehoord en op dat moment niet zo onbedachtzaam had gesproken, o, wat zou mij dan een pijn in mijn gemoed zijn bespaard? Aangezien de vijanden van binnen samenspannen met de vijanden van buiten, zijn het doorgaans de vijanden van binnen die ervoor zorgen dat de poorten naar buiten geopend worden. Daar hunkert het hart, is het oog begeerig, lopen de voeten en werken de handen, allemaal verboden zaken. Maar in het afkeren van de strijd tot de poort toe heeft de gelovige sterkte nodig, want in zichzelf is hij zwak en hulpeloos. En in de zonde is zo'n vreselijke kracht dat hij wordt gedwongen om tot de sterke te roepen, om de sterkte die hier beloofd wordt. Wanneer de Heere ziet dat zijn arme kind geen kracht heeft en dat de beslotene en verlatene niets is, dat er geen verborgen reserve is, geen heimelijk gluren en kijken naar zichzelf, dan komt hij om te redden. Het zij door hem kracht te geven of om onder de verzoeking staande te blijven, het zij door hem te verlossen totdat hij de verzoeking in stukken breekt, zo stelt hij zijn arme kind in staat om hem te danken en te loven, omdat hij komt op een moment dat hij zo hoogst nodig is. Ook al is hij vaak in de allerhoogste nood gedreven, opdat zijn eigen lof, eer en heerlijkheid verheven wordt in het geven van hulp en overwinning. En ten vijfde, de tijd, want wanneer is dat? Te dien dagen. Welke dag is dat? Wel, op de dag dat de Efraïmieten hun hoogvaardige troon een heerlijke sieraad genieten. Maar de arme heilige van God, die wint het tenslotte. Ja, waarlijk, ze zijn meer dan overwinnaars door hem die hen heeft lief gehad. En omdat deze overwinning een eeuwige overwinning is, zullen zij zich nooit meer verslagen voelen. De Efraïmitische kroon vergaat voordat de nacht komt. In wat voor toestand laat God velen terechtkomen, juist als de nacht van de dood nadert na een leven van gemakzucht, onmatigheid, buitensporigheid en zonde. Hun vroegere bevrediging wordt hen nu ontzegd, en er is geen hoop wat betreft de toekomst. Hoe aangrijpend! Duizenden bevinden zich in deze toestand. Ze hebben nooit dienst genomen onder de banier des Heren. Ze zijn nooit eens verwikkeld geraakt in de strijd tegen het eigen ik en de zonde. Het was hun vroegere hoverdij om te roemen in hun schande. Maar die vergaat nu, terwijl de heerlijke kroon op de hoofden der rechtvaardigen de tijd overleeft en altijd nieuw en fris is. Niet een paar verwelkende bladeren, maar een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Het behaagt de Heere nadat het hem goeddunkt, dat onderpand daarvan te schenken aan zijn arme, eigen arme, verachte overblijfsel in hun tegenwoordige staat hier op aarde in de tijd, om hun afnemende moed aan te wakkeren en in staat te stellen tot het einde toe te hopen op de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Het heerlijk sieraad van deze misleide Efraïmieten is niet te vergelijken met die sierlijke krans van het arme, verdrukte huisgezin van God, dat sierlijk gemaakt is in hem, die het aangewezen sieraad van Israël is. Dus, mijn geliefde vrienden, ons lot is niet zo zwaar als wij vaak denken. wanneer we door de kracht van het ongeloof toegeven aan gemelijkheid en humeurigheid en een hele hoop ellendigheid, waarvan we zo vaak het onderwerp zijn. Maar laat de Heere zich eens ontdekken. Dan is dat te zien aan uw gelaat en voelt u zich zo gelukkig als een prins. U bent waarlijk gemaakt tot koningen en priesters, om geestelijke offeranden op te offeren. Hij aanvaardt de vrucht der lippen, die bestaat in lof en dankzegging voor zijn grenzeloze genade en schoonheid. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Amen. Deze preek of deze samenvatting van een preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze zonder toestemming elders publiceert.